Letseburg door de eeuwen heen. Vandaag staat er weer een hap geschiedenis op het menu. We stappen langs de grens van het Groothertogdom Luxemburg. Dat mini-staatje dat nu tot de meest welvarende van de wereld behoort. Niets van wat we nu zien laat vermoeden dat dit tot 200 jaar geleden een verpauperd gebied was, dat enkel diende als wisselgeld in het pokerspel tussen grootmachten. Proberen we de geschiedenis van dit kleine groothertogdom kort door te spoelen. Het wordt wel weer een ingewikkeld gedoe, dus eerst even diep ademhalen en daar gaan we. De streek rond Luxemburg betekende niets in de jaren 1300, maar was wel goed voor een eigendomstitel, de graaf van Luxemburg. Door huwelijken was de koning van Bohemen, die toen ook keizer van Duitsland was, de titelvoerende graaf. Die middeleeuwse keizer Karel de Vierde, die terloops gezegd in Praag de bekende Karelsbrug over de Moldau liet bouwen, gaf die grafelijke titel aan zijn halfbroer Wenceslas en gaf Luxemburg in 1355 meteen een upgrade tot hertogdom. Dat wordt dan ook gezien als het begin van het huidige groothertogdom. Wenceslas, de broer dus van de Duitse keizer, was gehuwd met Johanna van Brabant, de dochter van hertog Jan III van Brabant. Herinner u dat we hertog Jan in Baarle-Hertog hebben ontmoet, toen hij zijn andere dochter uithuwelijkte aan de graaf van Gerle. De wereld is klein, niet waar? Luxemburg kende rond 1360 zijn grootste uitbreiding met de aanhechting van het hertogdom Chigny. Zo ontstond er een vrij groot gemengd tweetalig gebied waar in het oostelijke deel Luxemburgs Duits werd gesproken. Dit was het geval in de stad Luxemburg en in de stad Aarlen bijvoorbeeld. In het westelijke deel werd Lotharings Frans gesproken, bijvoorbeeld in de steden Chigny en Ivoire. 80 jaar later wordt Philips de Goede, hertog van Bourgondië, de titelvoerende hertog van dit uitgestrekte Luxemburg. Weer 100 jaar later, in 1547, lijft keizer Karel Luxemburg in bij de Nederlanden. Weet dat het hertogdom toen bestond uit de huidige Belgische provincie Luxemburg, plus het huidige Groothertogdom, plus gebieden in het huidige Duitsland en gebieden in het huidige Frankrijk. Gedurende de volgende 300 jaar werden constant gedeelten van dit gebied betwist, onder meer door Lodewijk XIV. Na de val van Napoleon werd Luxemburg een negotiatie-item in het Congres van Wenen. Willem I kreeg een stuk dat overeenkwam met de huidige Belgische provincie Luxemburg plus het huidige Groothertogdom. Eén deel ging naar Pruisen en een stuk naar Frankrijk. Merkwaardig is dat na die inkrimping Luxemburg voortaan de titel van Groothertogdom kreeg. Maar ook dat bleef niet duren. In 1830 moesten de grenzen opnieuw hertekend worden door de opstand van de zuidelijke Nederlanden tegen Willem I. De internationale grootmachten, Groot-Brittannië, Rusland, Oostenrijk en Pruisen, erkenden in 1830 het voorlopig bewind van de jonge Belgische staat en publiceerden in 1831 de grondslagen van de scheiding. Daarbij werd onder meer heel Luxemburg aan de Nederlanders gegeven. België protesteerde heftig en dat resulteerde in een akkoord waarbij het nu Frans-Waals sprekende deel van Luxemburg aan België zou worden gegeven en het Luxemburg sprekende gedeelte aan, jawel, Nederland. Omwille van strategische redenen wou Frankrijk die grens nog wat bijpassen. Een krachtmeting tussen Nederland en Frankrijk over de grenzen zal de volgende jaren de jonge Belgische politiek overheersen. Maar gedurende die tijd blijft België het ganse Luxemburg besturen. In 1838 gaat Willem I eindelijk overstag en in 1839 wordt het akkoord ondertekend. Een stuk Luxemburg gaat definitief bij België en als compensatie wordt een stuk van Belgisch Limburg bij Nederland gevoegd. Daarnaast wordt het groothertogdom onafhankelijk, maar de koning van Nederland wordt wel titelvoerend groothertog. In 1890 kwam daar verandering in toen koning Willem III geen mannelijke opvolger had en werd opgevolgd door koningin Wilhelmina. In Luxemburg haalde men de Salische wet van onder het stof om te eisen dat er een mannelijke opvolger kwam als groothertog. Daarom kozen ze een afstammeling van een andere tak van de Nassaus als groothertog en zo werd Luxemburg echt onafhankelijk. Dat was een grote verandering. Maar er kwam in die jaren nog een grotere verandering. Er was ijzererts gevonden in het zuiden van het Groothertogdom en die mijnen bleken meer ijzererts te bevatten dan men eerst dacht. Dat luidde de transformatie in van een verpauperd gebied naar een van de meest welvarende gebieden in de wereld. Tot zover en in het kort de geschiedenis van onze rechteronderbuur. Als toetje offreren we nog iets over de lokale grenspalen. De grenspalen tussen Luxemburg en België zijn genummerd van 1 tot 286. De vorm is zowat identiek aan de grenspalen tussen België en Nederland. Ze zijn gemaakt uit gietijzer in de kokkereelfabrieken in Serrein. Ze zijn hol van binnen, wegen ongeveer 372 kilo per stuk en zitten een meter diep in de grond. De top is een gestileerd dennenappeltje. Ze zijn niet altijd even gemakkelijk te ontdekken en ze zijn slecht onderhouden. In de 170 jaren dat ze er staan, hebben ze heel wat te verduren gekregen. Ze werden beschadigd door vandalen en door de oorlog. Vele palen zijn hun dennenappeltje kwijt. Jagers gebruikten ze als schietobject, boeren reden ze scheef met hun machines. Gezien hun respectabele leeftijd verdienen ze eigenlijk toch wat meer zorg en bescherming. Ze zijn symboolobjecten van het schuiven met grenzen in het oude Europa. Gelukkig dat het vinden en fotograferen van al die palen voor sommigen een sport is geworden.